Het is alweer een tijdje geleden, maar ik weet het nog goed. Ik weet alleen niet meer waar ik het zag, YouTube of op tv. Maar ik dacht van, wat is dit zeg? Ik zag een vrouw demonstreren met een bord waarop stond: hun God is niet de baas in mijn buik. Het was een tegendemonstratie van mensen die zich tegenover mensen van pro-life wilden uit. En vanuit die groep van die pro-life demonstranten kwam er een man en die sprak haar aan. Maar eigenlijk ook niet. Helemaal niet. De man ging ervan uit dat dat wat die vrouw zei en wat ze op bord had geschreven niet van haarzelf was, maar van een demon. Een demon die dan via die vrouw zou spreken. En hij gaat naar die vrouw toe en zegt: zeg me, wat is je naam? En die vrouw die kijkt. En hij reageert er eigenlijk niet op. Hij zegt nog een keer: zeg me, wat is je naam? En hij zegt het om de demon uit te kunnen drijven. Zou het nou waar kunnen zijn? Dat wat die vrouw zegt, het bord wat ze voor zich houdt, dat de stem van een demon is. En dat die demon door haar spreekt. Is het demonisch wat die vrouw naar voren brengt? Ja, dat zou wel kunnen zijn. Dood. De ondergang van de mens. Kapot maken wat door God mooi geschapen is, met liefde. Protest tegen God als koning, als heer, dat is wel demonisch, dat hoort bij Satan. En Jezus noemt Satan ook een mensenmoorder. Ja, die vrouw die zegt dat God baas is. Jouw God is niet baas over mij. Dat klinkt niet prettig. En wij zouden zeggen vader of heer. En wij zouden zeggen: God is geen baas. Ja, klopt, zegt Jezus. Maar dit is wel, hè, hoe die vrouw nou spreekt. Dit is wel in lijn van hoe de Satan spreekt. Want Satan draait met woorden. Hij zet het juist een beetje anders neer. Van de Heer maakt hij baas. En het klinkt gelijk anders. Hij draait aan de waarheid. Soms een klein beetje en soms een beetje veel. Hij is een leugenaar. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er in hem geen waarheid is. En wanneer hij liegt, dan spreekt hij zoals hij is, zegt de Heer Jezus. Hij is een aartsleugenaar. Hij is de vader van de leugen. Is er een Satan? En is er een werkelijk kwade macht? Ja, als je de Bijbel erbij pakt, de Bijbel is daar heel duidelijk in. Er is een kwade macht die een persoon is. Er is een iemand die tegen God in opstand is gekomen. En die er vanaf dat moment dat hij tegen God in opstand is gekomen, erop uit is God zoveel mogelijk te schaden. En dat waar God van houdt. Ja, En dan kom je bij ons mensen. Want wij mensen, God heeft ons gemaakt naar zijn eigen beeld. We zijn zijn oogappels. Nou, dat zie je de hele Bijbel ook gebeuren. Je ziet Satan dat bij Job doen. Hij trekt de oprechtheid van Jobs geloof in twijfel. En hij noemt Job een welvaartschristen. Ja, kunst om God lief te hebben, om in God te geloven als je het zo goed hebt. En hij doet er alles aan om Job en Jobs mooie, prachtige geloofsvertrouwen op God kapot te maken. Je ziet Satan bij David bezig. David, de man naar Gods hart. En een belangrijke positie gekregen. En dan zie je Satan denken, die moet ik hebben. Als ik hem heb, en hij brengt David zover om in strijd met Gods bedoeling en Gods wil het volk te tellen. Om David te laten kijken naar wat hij aan soldaten en paarden heeft en aan strijdwagens. In plaats van David naar God te laten kijken. Nou, Satan betekent dan ook tegenstander. Hier is God, daar is Satan. Hier ben jij, daar is Satan. Zijn er demonen, zijn er boze geesten? Ja, die zijn er ook. Want Satan doet het niet alleen. En maak van Satan ook niet God, hè, die overal is. Satan is ook geschapen. Maar Satan kan wel overal invloed hebben, doordat hij zoveel demonen achter zich heeft staan. Openbaring 12 spreekt over een derde deel van de engelen die in opstand is gekomen tegen God. Die wereld van Satan, het leger van Satan, het leger van de demonen, ze hebben verloren. Maar ze voeren nog steeds een strijd. Ook al is het een verloren strijd, maar ze gaan door. We hebben al wel verloren. Maar we zullen ten onder gaan met maar één ding voor ogen. Om nog zoveel mogelijk kapot te maken wat van God is en wat God lief heeft. En Satan stuurt deze boze geesten aan. Nou, koning Saul wordt gekweld door een boze geest. Wanneer de Heer Jezus verschijnt, we lazen dat erover in Markus 5, dan wordt hij geconfronteerd met de ene na de andere boze geest. Markus 1 al. Markus 1 vers 34. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen. Ook dreef hij veel demonen uit, maar hij stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Zie je in het Oude Testament David, die oprijst boven Israël. Een man is vol geloof, een man naar Gods hart. Hier is de Zoon van God, die God lief heeft, in wie hij zijn welbehagen heeft. En Satan denkt maar één ding, die moet ik hebben, want als ik die heb. En dan zie je dat het hele leger van de demonen op dat moment in de geschiedenis daar actief wordt. Omdat Jezus er is. Dus dat is ook wel verklaarbaar, dat je in die tijd zoveel ziet van demonische machten. Jezus is op aarde. En Satan moet en zal hem eronder krijgen. Als je Jezus toch kapot zou kunnen krijgen, dat zou het zijn. En iedere keer die hele Bijbel door, waarschuwt God mensen. Dit zijn geen sprookjes, dit zijn geen grapjes. Dit is heel serieus. Er zijn kwade machten. Speel daar niet mee. Hou je niet bezig met fantasy en demonen en geesten en wat dan ook. Je hebt gelijk dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar het is niet onschuldig. Het is ook niet onschuldig wanneer je bezig bent met contact zoeken Met doden. Je moet het niet doen. Je gaat er een wereld in van dood en kwaad en duisternis. Die Derek Ogilvy, hoe graag je ook zou willen spreken met hem of haar die je zo mist. Niet doen. Want die gaat de wereld van de dood in. Nergens in de Bijbel zegt God, je moet het allemaal niet geloven, hè? Contact met boze geesten en zo, en kwade machten. Je moet er niet geloven dat iemand met doden kan praten. Dat zegt God nergens. Hij zegt niet dat het flauwekul is. Hij zegt maar één ding en dat is, neem er afstand van. Want het is gevaarlijk. Dood en angst, dat is de wereld van de Satan. Daar moet je niet naartoe gaan, daar moet je niet bewegen. Bedwing je nieuwsgierigheid. Van sommige dingen moet jij zeggen, van daar wil ik gewoon niets van weten. Niet naar kijken, je niet mee bezighouden. En nu zei ik, ik wil graag over deze dingen spreken met mensen die niet geloven. Die niet geloven in het bestaan van een Satan. Die niet geloven in God. En die niet geloven in demonen en boze geesten die dat afdoen als sprookjes. Verzinsels om het kwaad te verklaren. Je zou denken dat een gesprek over zulke dingen, daar moeten ze gewoon echt niks van weten, dat het totaal zinloos is. Dus dat je dat ook niet hoeft te doen. Maar ik denk dat het misschien toch wel goed zou kunnen zijn om het wel te doen. Kijk, ik heb het liever over God, ik heb het liever over de Heer Jezus. Maar ik kan me voorstellen dat je over deze dingen, het bestaan van boze machten, van duivel en demonen, dat je toch in gesprek komt met een ander. Er zijn namelijk dingen waarvan je denkt, en waarvan anderen ook denken, wat is dit? Zo'n Poetin en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, die de ene leugen aan de andere rijgen, die zwart-wit noemen, die kwaad-goed noemen, die leugens waarheid noemen, en de kerk in Rusland voor zijn karretje weten spannen. Die verwarring zaait. Dat is iets wat wij niet alleen als gelovigen meemaken, maar dat zien ook mensen die niet in God geloven. En we hebben allemaal diezelfde vraag. Wat gebeurt hier nou? Hoe kan dit? Nou, die ervaring, gedeelde ervaringen, kunnen een startpunt zijn om door te spreken over het kwaad, over de boze, over de beduvelaar. Ik noemde al het kwaad van Poetin en zijn glasharde leugens. Maar er is meer wat we delen met mensen die niet van God willen weten en die niets willen weten van kwade machten. In de eerste plaats, ik denk dat we een gedeelde ervaring hebben dat normen en waarden belangrijk zijn. En dat het belangrijk is dat je onderscheid maakt tussen waarheid en leugen. En dat er onderscheid is tussen wat goed is en wat kwaad is. En dat het kwaad ook benoemd moet worden. Dat het belangrijk is dat je opkomt voor wat recht is. En dat rechteloosheid en weg kunnen komen met kwade daden, met leugens en met moorden, een groot kwaad is. En dat het gevaarlijk is voor onze samenleving. Dat het nodig is in een samenleving om goed goed te blijven noemen en kwaad kwaad. Een gedeelde ervaring. In de tweede plaats denk ik dat we soms ook met andere mensen delen de ervaring dat er andere machten in het spel zijn. dat wat er is en wat er gebeurt, dat het niet vanzelf is. En wij proberen een man als Poetin te begrijpen. Maar het is vaak zo irrationeel. En wij proberen ons in hem te verplaatsen. En dan denken we, waarom doet hij dit nou? Hij jaagt zijn eigen economie naar de afgrond. Dit gaat ten koste van honderdduizenden mannen. En al die gezinnen, vaders en moeders. Waarom doet hij dit? Hoe kan hij nou onbewogen een raket op een flatgebouw afsturen? Hoe kan dat nou? Het is onnavolgbaar. Zo idioot, zo kwaad. Dat je, of je nou gelovig bent of niet, wel eens bij jezelf denkt, zou die man bezeten zijn? En misschien is dat wel zo. In de derde plaats denk ik dat we met mensen die niet geloven de ervaring delen dat we verlangen naar verlossing. We willen de hoop niet opgeven dat het beter zal worden. En we willen de hoop niet opgeven dat er in de toekomst recht gedaan zal worden. Ik wil niet opgeven de hoop dat Poetin en Lavrov in Den Haag moeten verschijnen voor een oorlogstribunaal. En hun daden moeten verantwoorden. Ik wil de hoop niet opgeven dat het kwaad het niet winnen zal. En dat het mogelijk moet zijn om los te komen van banden van leugen en terreur en van de dood. En dan is er een laatste ervaring waarvan ik denk dat het ook een gedeelde ervaring zou kunnen zijn. En dat is de ervaring van het heeft zo moeten zijn. Het idee dat ons leven geleid wordt. Er gebeurt iets en je zegt van, ik kan niet verklaren, maar dit is toch heel bijzonder zeg. En dit kan ik wel toeval noemen, maar is dit nou toeval? Hier zal toch iets achter moeten zitten? De gedeelde ervaring dat er ook een macht is die het kwade weerstaat. En is er dan ook een demonische ervaring die wij ervaren, maar die ook iemand anders die niet gelooft kan ervaren? Ik denk het wel. Ik denk dat je die demonische ervaring in jezelf kunt ervaren. Maar ook ja, in dit soort dingen. Dat je een weerzin voelt tegen wat onmiskenbaar goed is. Iets is goed, maar je wil het niet. Het is recht, maar je wil het niet. Er is iets wat je in het bestaan, wat je naar het bestaan, het geloof in het bestaan van een God trekt. Een geloof naar een God die rechtvaardig is trekt. Een geloof naar een God die liefde is, je voelt het niet. Je denkt, dat wil ik niet. Dat kan gebeuren in de vorm van angst, van woede, irritatie of, ja, nou, dit gaat toch nooit wat worden. Het kan een cynische trekken krijgen. Tegen God die Kain ter verantwoording roept en die tegen Kain zegt, wat heb je gedaan? Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar me schreeuwt. tegen die God die waarschuwt, maar het kwaad niet onbestraft laat en dat de hele Bijbel door laat zien. Tegen die God die ervaart, waar je ergens ook wel een idee hebt van, maar het bestaat toch niet dat ik weg kan komen met mijn kwade daden? Het bestaat toch niet dat een ander weg kan komen met zijn kwaad? En je wordt er naartoe getrokken. En dan zeg je, er is geen God. Nee, want als er een God zou zijn, dan zou die wel recht doen. Maar ik zie dat er niets gebeurt. Of, als er een God is, dan kan hij niets. Ja, en wij kunnen ook niets. De slachtoffers lijden en de moordenaars komen ermee weg met hun daden. Nou ja, wat maakt het allemaal uit, joh? Laten we maar voor onszelf kiezen. Dan ben je naar God toegetrokken. Dan gebeurt er wat en dan is er in één keer dat. Dan is die weerzin. Soms zie je die weerzin ook in weerstand tegen iets wat onmiskenbaar goed is. Voorbeeld. Amsterdam wil graag af van het Red Light District. Want die vrouwen die daar achter de ramen zitten, de mannen die er langs lopen en ze bekijken. Waarom? Dit is toch zo ontzettend oneervol en zo. Dit. En die meeste vrouwen daar, bijna allemaal, zijn slachtoffer van vrouwenhandel. Het ligt zo voor de hand om te zeggen, want dit willen wij hier niet in onze stad. En het is goed dat ze daar niets aan, dat ze daar iets aan willen doen. Maar wat is de reactie? Vertrutting. Zo wordt het afgedaan. Wat raar. Hoe kan je nou zoiets zeggen? Je ziet iets gebeuren wat zo duidelijk niet deugt. En toch zeg je vertrutting. Hoe kan dat? En waar komt dat vandaan? Nou, dan ben je, denk ik, daar waar je kunt zeggen, dit is nou iets wat van een kwade macht komt. Als je spreekt over demonen, kwade machten, dan zie je ze daar werkzaam. Helemaal wanneer je beseft dat het stemmetje dat in je hart klinkt, de stem van je geweten, wel eens de stem van een hogere macht zou kunnen zijn. Een stem die wel eens van God zou kunnen zijn. Die een oordeel heeft over wat goed is en wat fout is. En die zich met ons mensenleven bemoeit. En die iets zegt over hoe wij leven en wat wij doen. En de keuzes die we maken. Er kan ook weerzin zijn tegen het idee dat wij mensen onszelf niet redden kunnen. Dat wij wel met elkaar door kunnen gaan om te proberen er een betere wereld van te maken. En overal vrede te brengen. Liefde in deze wereld te brengen. Maar dat wij met elkaar die wereld niet brengen zullen. Er kan weerzin zijn tegen het idee dat er iemand van buiten onze wereld moet komen om ons te verlossen. En wanneer het gaat om levensleiding, het heeft zo moeten zijn. Momenten dat je stil wordt gezet en dat je nadenkt over je leven, of het niet anders kan en of het niet anders moet en of je niet bekeren moet. Of er niet misschien toch een God is, of er misschien toch niet een God is die oordeelt over kwaad en over goed. Dan is er een stemmetje in je hoofd die van dat moment dat jij wordt stilgezet, dat moment dat jij aan het denken wordt gezegd, iets maakt als, ja, oh, het is misschien wel bijzonder, maar het is toch gewoon toeval. En je gaat gewoon weer verder met je leven. Ach ja, ik werd even aan het denken gezet, maar het heeft uiteindelijk niets te betekenen. Zonder dat er iets geleerd is en zonder dat er iets veranderd is. Ik denk dat als dit soort momenten te sprake komen, dat je een gedeelde ervaring hebt, dat jij kunt spreken met degene die niet gelooft in God. En ik denk dat het herkenbaar is voor die ander. En dat je de beduvelaar mag aanwijzen. En dat je kunt zeggen, ja, er is kwaad. En inderdaad, er zijn soms kwade machten in het spel. Maar er is één die groter is dan deze kwade macht. Die overwinnen zal. Je mag het noemen. En dan denk ik dat je ook weer op weerstand zult stuiten. En op ontkenning. Mensen hebben soms de duisternis liever dan het licht. En Satan en zijn vrienden willen dat zo houden. Want ze houden van de duisternis. Maar wanneer God het wil geven, dan kan het ook zijn dat degene met wie je in gesprek bent, zegt, zo heb ik er nog niet tegen aangekeken. Maar ik herken wat je zegt. En ik weet niet of hij dan direct naar God wordt toegetrokken. Maar de hoop op een betere wereld, die wij met zoveel mensen delen. Het verlangen ernaar om geliefd te zijn. Het verlangen naar recht, dat delen we met zoveel mensen. Het is een aangrijpingspunt om te spreken over God die rechtvaardig is en recht doet. Dan heb ik gesproken over hoe je met andere mensen hierover in gesprek zou kunnen gaan. En jij zit ondertussen te denken, maar ik dan? Ikzelf dan? Ik ervaar hoe Satan mij aanpakt en hoe Satan ook mij probeert in te palmen. Die weerzin tegen God en wat goed is, die ken ik ook. Ik kies ook niet altijd het goede. Ik merk soms dat ik bewust voor het kwade kies. Ik weet dat wat ik doe niet goed is, maar toch doe ik het. Hoe houd ik mijzelf tegen Satan staande? Hoe blijf ik overeind wanneer Satan zijn pijlen van verzet, van skepsis, van spot en van negativisme op me afschiet? God zegt in zijn woord, geef de duivel geen kans. En dan is het belangrijk dat je van jezelf weet dat je kwetsbaar bent. In de zonde die je doet en in de zonde die in je is, heeft de Satan in jou een deur om binnen te gaan. En misschien kun je ook al spreken over een vijfde kolonne. Die niet buiten je is, maar die binnen is. In de brief aan de Efeziërs wijst Paulus nadrukkelijk op de duivel die vaak zo dichtbij is. En hij zegt dan, hij wordt heel concreet in Efeze 4 vers 5. In Efeze 4 en 5. En hij zegt dan, geef de duivel geen kans door vers 25 onwaarheid te spreken. Onwaarheid, dat is van Satan. En als het in je komt, dan komt Satan met zijn demonen eigenlijk al in je. geeft de duivel geen kans door kwaad te blijven. En misschien dat je dat wel kent. Je bent erg boos en je kunt... Je vertikt het om dagen met iemand te spreken. Of je komt iemand tegen en als je hem tegenkomt, je kijkt een andere kant op. Want je wil die boosheid vasthouden. Het is niet voor niets dat Satan de boze wordt genoemd. Geef boosheid geen kans in je leven. Geef de duivel geen kans door te stelen. Want dat is ook wat Satan doet. Die wereld die God lief is, die probeert Satan van God af te nemen. De mens die God lief is, probeert Satan van God af te nemen. Geef dat geen kans in je eigen leven. Slechte taal, getier en gevloek. In plaats van opbouwende woorden. Geef het geen kans. Want je weet wat woorden doen. Onbarmhartig zijn, vers 32. Geef het geen kans. En te veel alcohol drinken, drank en duivel zijn vaak dikke vrienden. De duivel weet je door middel van drank over grenzen heen te krijgen en dingen te laten doen die je nooit zou willen doen als je bij je volle verstand was. Nee, zegt Paulus. Laat de geest je vervullen. En in Galaten zegt hij, streef naar de vrucht van de geest. Streef naar liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Al die woorden, daar houdt Satan niet van. Want dat is te veel van Gods goedheid in jou. En wanneer je daar vol van bent, dan blijft Satan op afstand. Hij zal proberen binnen te komen. Dat blijft hij je hele leven tot aan je dood doen. Maar als je daarvan vervuld bent, geef je de Satan geen kans. Amen.